Ja, goedenavond allemaal. Welkom. Gisteren hadden we al een prachtig kerstfeest in de school met groepen 1 tot en met 4. En vanavond mogen we hier in de kerk van Kerkwijk zijn om het kerstfeest met groep 5 tot en met 8 te vieren. Welkom jongens en meiden, dat jullie er zijn. Jullie zien er prachtig uit. Speciaal welkom toch ook wel aan de kinderen van groep 8, want misschien heb je het wel even bedacht. Het is je laatste kerstfeest op de rank. Je hebt er misschien wel 8 meegemaakt, misschien nog wel meer, misschien minder, maar dit is de laatste. Ik zou zeggen, geniet er heel erg van en ik hoop dat je er ook nog iets mee van meeneemt voor later. Dat je nog weet van, hé, dat kerstfeest op de rank, dat was toch wel heel erg mooi. Ouders en belangstellenden, grootouders, iedereen die er is, heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent op dit kerstfeest. Het thema van dit kerstfeest is, het staat ook voor op het boekje, het begin en het einde. Ik heb er even over nagedacht, het begin en het einde. Dan ga je denken aan je eigen begin. Ik denk dat we allemaal van onze eerste dagen dat we hier op aarde waren, niks weten toen we als kleine babytjes geboren werden. Heel onzeker of heel onduidelijk nog. En we weten nu hoe het met ons gaat. Als je het over het einde hebt, je weet niet hoe het over een jaar met je gaat. Die kinderen van groep 8, jullie zijn bezig al nadenken welke school je gaat doen. En je ziet je volgend jaar al ergens op een school rondlopen, maar je weet niet hoe het gaat. Je weet niet hoe het over 5 jaar gaat of hoe zou het over 10 jaar met je gaan, of over 20 jaar, of over 30 jaar. We weten het niet. En soms kan dat heel onzeker zijn. En wat is er dan mooier dat de Heere God zegt in zijn woord. Rick die gaat dat straks ook heel mooi voorlezen. Ik ben er. Ook al voel je soms onzeker, ik ben er. Ik was er in het begin. En ik zal er ook zijn tot het eind. Ben je blij? Ik ben er. Ben je onzeker? Ik ben erbij. Voel je je eenzaam? Voel je je verdrietig? Ik ga met je mee. Straks, aan het eind van de dienst, krijgen jullie een tasje mee. En daar zit ook een kaarsje in. Nou, je ziet het wel. Aan de voorkant, aan de ene kant van het kaarsje staat hetzelfde plaatje als voor op je liturgie staat. Dat heeft met kerst te maken. De Heer Jezus heeft gezegd, die hield zoveel van ons, die is echt bij ons gekomen. En aan de andere kant staat die tekst, die wordt straks ook voorgelezen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer, die is, die was en die komt, de Almachtige. Ik zou zeggen, neem dat kaarsje straks mee naar huis. Zet het op een mooi plekje in je huis. Steek het volgende week in de vakantie een paar keer aan. En dan mag je bedenken, Heere God, u bent er altijd, van het begin tot het eind. En u hield zoveel van ons dat u zelfs naar deze wereld kwam. Dat gaan we vieren met het kerstfeest. En voordat we het kerstfeest verder gaan vieren, wil ik met jullie bidden. Eerbiedig. Welkom. Oké. Zullen we bidden? Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier in de kerk mogen zijn. Dank u wel dat we kerstfeest mogen vieren met de kinderen en de ouders en belangstellenden van de rank. Dank u wel dat we mogen weten dat u er altijd bent, van het begin tot het eind, dat u met ons meegaat. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zoveel van ons hield dat u naar deze wereld kwam om licht te maken in de duisternis. Help ons dan ook om u te volgen elke dag. En met al onze zorgen, met al onze blijdschap, met al ons verdriet, maar ook met al onze zonden, al onze fouten mogen we bij u komen. Heren, en dan wilt u ons vergeven en wilt u met ons meegaan. Heren, we bidden u, wilt u ons een fijn en goed kerstfeest geven. Wilt u de kinderen allemaal helpen als ze gaan zingen? Wilt u de juffen helpen? Dat het allemaal goed mag gaan met zingen, met vertellen. We bidden u ook voor kinderen die hier niet kunnen zijn omdat ze ziek zijn. We bidden u ook voor ouders en misschien wel grootouders die hier graag hadden willen zijn, maar niet konden vanwege ziekte. Wilt u ook voor hen zorgen? Heer, we willen u ook bidden voor Nikita en haar gezin, die een verdrietige tijd ook meemaken. Heer, wilt u speciaal ook voor haar zorgen en dicht bij haar zijn, dat ze mag ervaren en mag voelen dat u haar niet in de steek laat en dat u bij haar bent. Heer, we bidden u zo, wilt u deze avond zegenen. En dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Nou, voordat we verder gaan, even een paar kleine opmerkingen. Heb ik gisteravond ook al gezegd, in verband met de privacywetregelgeving, ga ik het zo goed zeggen. Liever geen foto's maken. We hebben weer een eigen fotograaf bij ons, die gaat foto's maken en die zet ze op de website. Dus dat komt allemaal goed. Er is straks bij het lied Midden in de Winternacht een collecte en die is voor ons zendingsdoel van dit jaar en dat is Bartimeus. Dus die wil ik van harte aanbevelen. Dan stel ik voor dat we nu verder gaan met het programma en dan gaan we zingen de lofzang van Maria vers 1 en 3. En ik wens u allemaal een goed en gezegend kerstfeest.
En alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij mogen. aangegeven kinderen van God te worden. Laten we in zijn naam komen. In Openbaringen 21 staat, en dit Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdaald van God uit de hemel. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, die zei, zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zal zelf bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog rouw, nog bloed zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij, schrijf van deze woorden zijn waarachtigheid en trouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. en hij noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwig Vader, Vredeboer. Wanneer Maria zegt, hoe kan het allemaal gebeuren? De Heilige Geest van God laat het gebeuren. God is niet zo mogelijk, zegt de engel. Maria is verwonderd en blij. Dan geeft de engel een prachtige boodschap gegeven. Ze zal de moeder worden van de verlosser. Als de baby bijna geboren zou worden, zou Jozef dat ze op reis moeten gaan. geboren. Gelukkig is nog iemand die plek is in de schuurtjes. Het is een soort stal, waar gewoon op de vier leven. Daarop laat in de nacht een jongetje komen. Ze noemen hem Jezus. Dat heeft God gezegd. Maria doet de doek om Jezus heen en legt hem in een lege groenbak. Maria weet dat dit de verlosser van de wereld is, de zoon van God. Ook buiten Bethlehem zijn nog mensen wakker. Zijn herders die waken aan de massaal in de stad. jongen bij de herder ging staan. Er staat een engel bij hem. De herder schrikte heel erg. Wees maar niet bang, zegt de engel. Ik breng jullie goed nieuws. Vannacht is er iets geweldigs gebeurd. De redder is gewonnen. Ga naar Bethlehem. Daar zal hem vinden. Hij heeft doek om zich heen en ligt in een voerbak, vertelt de engel. Opeens is de lucht helemaal vol engelen. Samen zingen ze een prachtig lied. Eer zijn God in de hoogte. Vrede op aarde in de mensen en welbehagen. De herders kunnen het bijna niet geloven. Zulke bijzondere dingen hebben ze nog nooit gezien en gehoord. Dan zijn de engelen weg. De herders zijn er niet lang na, maar gaan naar Bethlehem. Daar vinden ze Jozef en Maria en een kind. Jee, stil en blij eer is God. Wat zijn ze dankbaar.
Vertel het goede nieuws door. De hemel die straalt door het licht van de zon.
Uw alle bergen, de smetloze bommen. Diepe dalen, de ruiten, de dieren van Holland. Banen hun weg naar de zee.
En dit is ook alles bijzonders. Maar op deze plaats sta ik bij de kribben volkomen verbaasd. Want ik heb naar de naden, beeldjes gemaakt. Kind dat die slaapt, heeft mijn hart geraakt.
En niemand weet ooit als u. Niets wat ik gezien heb, heeft meer waarde nu. Want telk elke zeven schonken door u en niemand deed ooit als u. Wie had gedacht dat de hoogste Heer zijn roeping wou horen en afstaan zijn eer? Zich vernederen zou de kleine tenteer en wat bereid tot die keus. Niemand deed ooit als u, niets wat ik gezien heb, heeft meer waarde nu. Want telk elke zeven schonken door u
en niemand deed ooit zoals u over mij deed. Zo rijk als een vrij, een glimp van uw glorie, geschonken aan mij. En een stad voor mijn graf, daar bereid je een plaats, waar ik bij u mag wonen, volkomen bewaard. En ik uit naar mijn naden, beeld als vermaak, buig voor u neer en zing tot uw eer.
vast. PowerPoint is aan het opstarten, want we hebben wat plaatjes bij de vertelling. We hebben net al gezongen en gelezen en gehoord van het Bijbelverhaal van de kerstvertelling. En daarom gaan we nu naar een ander soort vertelling, dat noemen we het vrije verhaal. En ik heb daar ook plaatjes bij, vandaar dat ze een beetje aan het zoeken zijn van om op te kunnen starten. Eerste plaatje. Het verhaal speelt zich eigenlijk af, niet in Nederland, wel in Europa, maar eigenlijk in Zwitserland. En dat zie je ook aan het plaatje. Bergen, Zwitserse Alpen, bovenaan de presentatie. Zal ik het even doen? Ja, dank je jongens. De Zwitserse Alpen. En het is best een spannend verhaal, zal ik je vertellen. En hoe kwam ik op dit verhaal? Nou, je gaat natuurlijk als je aan de keer aan de beurt bent om het vrije verhaal te vertellen, ga je zoeken naar een verhaal. En ja, een vrij kerstverhaal moet natuurlijk wel een beetje over kou gaan, over sneeuw, over iets spannends, iets wat kinderen meemaken. Nou, goed, daar gaat dit verhaal over. Maar het mooie van dit verhaal is dat er eigenlijk ook een deel van het verhaal echt is gebeurd. En dat ik toen ik een beetje op internet ging zoeken naar een verhaal over redding in de sneeuw, dat klonk tenminste al spannend in mijn gedachten, kwam ik dus bij dit verhaal uit. En als je ziet, dit zijn de Zwitserse Alpen. En als het daar winter is, dan zijn sommige gebieden zijn wel met 20 meter hoge sneeuw bedekt. En in het gebied waar dit verhaal over gaat, was dat dus ook zo. En eigenlijk begint het verhaal met een meneer, Bernard van Mont. En Bernard van Mont, die had, was geboren in een hele rijke familie. Hij woonde in een kasteel, daar werd hij geboren. Maar Bernard die groeide op, die leerde van alles, studeerde. Hij dacht op een gegeven moment, ja, ik kan nou wel gewoon rijk gaan leven, want mijn familie heeft geld genoeg, mooi kasteel om in te wonen. Maar eigenlijk wil ik iets goeds doen voor de ander. En wat bedacht Bernard? Hij dacht, ik ga een klooster stichten, ik ga een huis laten bouwen waar andere mensen kunnen komen en waar ze hier in het gebied van Zwitserland, waar zo vaak die sneeuw ligt, waar ze gewoon een keertje rust kunnen nemen. Nou, je ziet, het klooster bestaat nog steeds. Het is dus in het gebied van Zwitserland bij de grens van Italië. En dat klooster, dat is nu, dit is dus eigenlijk een beetje het zomer-lenteseizoen. Maar is het daar winter? Nou, ik heb gelezen dat het 8 maanden in het jaar daar winter is. Met metershoge randen sneeuw. Dan is dit gebied natuurlijk best wel moeilijk te begaan. Hier voorop wordt allemaal een beetje gerommeld. Kan het even stil zijn, want dan kan ik me beter concentreren. Zeker in de klas ook altijd, hè? Even stil. Ja. Leg je boekje even weg. Ja, dankjewel. Als er hier dus heel veel sneeuw ligt, dan kun je je voorstellen, ja, oké. Gaan wij natuurlijk met speciale machines er doorheen of helikopters. Maar het verhaal speelt zich af in 1800... Toen waren er nog geen machines, geen auto's, geen treinen, geen helikopters. Toen moesten heel veel mensen te voet of te paard reizen. Hoe moest je dan dat gebied door? Nou ja, te voet vaak of met een paard erbij. Er gebeurde nogal eens wat daar. Die Bernard die ontdekte dat dus in dat gebied heel veel mensen ook overvallen werden door een sneeuwstorm. Of terechtkwamen in een sneeuwlawine en dan onder de sneeuw terechtkwamen. Hij dacht, nou, ik heb in ieder geval al een huis gesticht waar die mensen dan kunnen schuilen. Maar misschien is het een goed idee als ik ook iets verzin, zodat mensen gered kunnen worden of begeleid kunnen worden in die sneeuwtochten. En wat deed hij? Hij ging honden fokken. Welke hond? Wat denken de ouders? Jannik? Nee. Hij heet Bernard. De Sint-Bernardshond. Het is echt waar. Hij ging dus een hondensoort fokken. En dat noemden ze later de Sint-Bernardshond. En die staat nog steeds bekend in de Zwitserse Alpen om hun reddingskracht. Hè, dat ze mensen dus uit sneeuw zoeken. En toen heb ik een boek ontdekt. Het is wel Engels hoor. Maar goed, mijn Engels is redelijk. Dus ik kon het wel lezen. Ik kon het meeluisteren op internet. Toen heb ik een boek ontdekt. En toen is er over een bepaalde Sint-Bernardshond, die heel bekend is geworden, is er een kinderboek geschreven. En dat wordt eigenlijk het verhaal van vanavond. En je ziet dat de sneeuw hoog in de bergen ligt.
En dat die hond dus meegaat om mensen te redden, mensen te begeleiden. En daar gaat het verhaal over. Kijk, daar heb je Marcus. Marcus is de hondenverzorger van het klooster. Het klooster van Bernard van Mont. En Marcus gaat iedere dag met die grote emmer honden voeren op pad om die honden te voeren. Hij vindt het een geweldige klus. Want wat een lieve honden zijn het. Het is al bijna avond, de zon gaat een beetje onder. En je ziet dat op de sneeuw ook alles al een beetje roze kleurt van de ondergaande zon. Marcus moet ook flink stappen met zijn grote laarzen aan om bij het hondenverblijf te komen. En als hij daar aankomt, doet hij de deur open en komen ze al allemaal naar hem toe. 14 Bernhardhonden hebben ze op het moment. Hij houdt van allemaal, want ze zijn allemaal even lief. Maar eentje vindt hij heel speciaal. En dat is Barry. Barry is nog geen jaar oud. Dus het is nog niet echt een reddingshond of een begeleidingshond. Barry moet het allemaal nog leren. Nou ja, Marcus is zelf ook nog jong. Hij moet het ook allemaal nog leren. Maar Barry is zo lief. En Barry komt al heel gauw naar hem toe. Kwispelt met zijn staart. Bijt in zijn mouw. Schudt er een paar keer mee, zoals honden doen als ze willen spelen. Ja, ja, ik merk het alweer, zegt Marcus. Kom maar bij me, Barry, want ook jij krijgt wat te eten. Hij geeft de honden te eten. Ze slobberen alles naar binnen. Als de volwassen honden naast Marcus staan, is Marcus zo'n klein jongetje, want dan zijn ze zo groot. En Barry is nog geen jaar, maar als hij met zijn voorpoten bij Marcus op de schouders gaat staan, valt hij om. Echt, zo zwaar is hij al. En hij zal net zo groot worden als de rest. Ze worden wel zwaarder dan 100 kilo, heb ik gelezen. Dus ja, een kind kan niet altijd zomaar 100 kilo opvangen als je de druk op uitoefent. Dus Marcus die zorgt er wel voor dat hij wel met ze speelt, maar dat hij niet te hard met ze stoeit. Nou, terwijl ze even gespeeld hebben, hoort hij dat er de deur open gaat van het dierenverblijf en dat iemand naar hem toe komt. En er roept iemand en die zegt, hey Marcus, ik zie het al, ben jij hier? Ja, ik zocht je even, want we hebben weer gasten. We hebben twee mensen te paard, twee mannen. En ze willen heel graag eigenlijk vannacht bij ons slapen. We geven ze altijd iets te eten, dat weet je. Hè? Want als je een lange tocht maakt door die koude sneeuw, wil je ook graag even iets warms eten. Dat gaan we doen. En als jij dan, Marcus, alvast even voor de paarden zorgt, zadels eraf haalt, zadeltassen meeneemt naar de stal, zal ik zorgen dat ze alvast in de keuken terechtkomen. En dan zal de rest van het personeel van het klooster, waar ook de monniken onder horen, die zullen zorgen dat ze iets te eten krijgen. Nou, Marcus gaat met de paarden aan de slag. Hij haalt de zadels eraf, loopt ermee de stal in. Gaat de paarden aan de leidsel even de stal brengen. Geeft ze wat hooi. En als hij dan die zadeltas eraf pakt, dan denkt hij zo, die zijn zwaar. Is de andere monnik al weg? Ja, vader Benedict is al de hoek om, die is al richting keuken. Ik denk dat ik er even in kijk, zegt hij. Zij licht een klep op. Oh, veel te donker hier in die stal. Ik ga gauw een kaarsje aansteken. Als hij de klep opgelicht heeft, in die tas kijkt, die zo zwaar is, van een grote buidel die onderin zit, hij voelt, oh, is wat ligt daarnaast? Dat is een pistool. Wat moeten gasten hier in het klooster met een pistool? En hij voelt even aan die zak. Het voelt als munten. Zouden het rovers zijn? Nou, Marcus denkt, dat moet ik hiermee. Ja, natuurlijk gaan vertellen bij de andere monniken. En dan vragen of wat ze hiermee kunnen. Want dit kan gevaarlijk zijn. Ja, ook het gebied daar waar zoveel sneeuw valt, staat ook wel bekend om rovers. Die reizigers die onderweg zijn, misschien een lange tocht maken door de bergen of richting Italië gaan, die dan onderweg overvallen worden door mensen die al hun bezittingen meenemen. Zouden dit die twee mannen ook zijn? Zouden ze iets van hen moeten dan? Ik ga het tegen vader Benedict vertellen, zegt hij. En als hij de deur uit wil lopen, komt die vader Benedict al tegen. En die zegt, hey Marcus, ben je klaar? Mag je meekomen eten? De rest zit ook al in de keuken. Ja, ja. Moet u horen wat ik nou net ontdekt heb. Hij haalde die zadeltassen van die paarden af. Ik wilde ze hangen in de stal. Ze waren zo zwaar. Ja, ik moest er even inkijken. Vader Benedict, Er zitten pistolen in. En grote zakken met geld. Dit moeten wel rovers zijn. Ja, zegt vader Benedict. Je weet het, hè? We zijn gastvrij voor iedereen. Ja, maar nu sturen we ze toch wel weg dan? Nee, Marcus, dat gaan we niet doen. We zijn gastvrij voor iedereen. We bieden ze een maaltijd aan. We bieden ze een slaapplek aan. En dan zien we wel wat er van komt. Nou, daar begrijpt Marcus niks van. Hoezo zou je rovers, zou je bandieten nog even een slaapplaats bieden? En iets te eten ook van tevoren. Maar goed, hij loopt mee naar de keuken. En ondertussen neemt vader Benedict die zadeltassen mee de keuken in. Want de mannen hebben gevraagd of die tassen wel mee naar binnen kunnen. Als ze aan tafel zitten, duurt het niet lang voordat de kommen met soep van de mannen leeg zijn. En ze allebei hun pistool tevoorschijn pakken. Marcus verstijft. Het lijkt wel of hij de enige is die bang is hier. Want de monniken die om tafel zitten blijven allemaal heel rustig zitten en afwachten wat er komt. Ja, zegt een van de twee mannen. U begrijpt het al, hè? We zijn hier niet alleen gekomen voor de soep en een slaapplekje. Laat maar eens zien. Waar zijn jullie bezittingen? Waar is al het geld? Kom allemaal mee tevoorschijn. Nou, vader Benedict gaat als eerste staan en zegt, nou ja, het is jammer voor jullie, maar we zijn een hele arme orde. Wij moeten het ook hebben van mensen die af en toe iets ons geld geven, dus we kunnen u niets bieden. Ja, dat zal wel, hè, zegt die ene man. Dat zal wel, natuurlijk, dat kunt u nu makkelijk zeggen, hè. U hebt het ergens weggestopt en u wilt het mij niet laten zien. Ik heb een pistool hier, hè, ik ga het gebruiken als het nodig is. Marcus, die durft gewoon helemaal bijna niet adem te halen. Hij denkt, waar gaat dit naartoe? De mannen die blijven dreigen. En vader Benedict zegt tot slot, nou oké, ik denk niet dat ik jullie kan overtuigen. En ik denk ook dat jullie me niet geloven. Ja, dan neem ik jullie wel mee naar al onze waardevolle spullen. Verderop, buiten. Marcus denkt, waardevolle spullen, buiten? Maar oké, hij zal nog niks zeggen. Hij blijft nog steeds stil. Hij weet ook niet wat hij zeggen moet. Ga allemaal maar staan, zeggen de mannen. De monniken gaan staan. En ze laten Marcus even in het midden staan, dat hij veilig staat. En allemaal naar buiten dan. En in optocht lopen de monniken in een groepje met Marcus in het midden naar buiten. En Marcus denkt, waar gaan we naartoe? Hoezo buiten een schat geld nooit gezien? Ze lopen richting de hondenverblijven. Ja, denkt Marcus, daar is al helemaal geen geld. Er zijn alleen 14 loebissen van honden. Hartstikke lief. Misschien geven ze nog een lik in je gezicht ook. En Marcus wil al iets gaan zeggen, maar een van de monniken trekt hem aan zijn mouw. Alsof hij voelt dat Marcus iets wil gaan zeggen wat hij eigenlijk niet zeggen moet. Dus Marcus blijft stil en loopt rustig mee. En dan komen ze bij de deur van het hondenverblijf. En dan zegt vader Benedict, nou, hier is het. Pak dan maar zelf wat je nodig hebt. Een van de mannen stormt naar voren, doet de deur open. En wat krijgt hij in zijn gezicht? Een hond van 100 kilo. Staat met zijn poten gelijk op zijn schouders, begint te blaffen, want denkt, die ken ik niet. En de andere honden gaan meedoen. En ze blaffen en ze grommen. En de mannen beginnen te lopen. En door de schok laat ze hun pistool in de sneeuw vallen. Die valt zacht neer. En de monniken kijken, zien wat er gebeurt. Nou, ze zijn zo snel ze kunnen weg. Ze rukken hun paarden uit de stal. Zonder zadel springen ze erop. En weg zijn ze. En de monniken lachen. Ja. Het is de enige manier om van dieven en bandieten af te komen, hè? Ja, dat had Marcus nog niet doorgekregen. Hij denkt van, ja, dit had ik zelf niet bedacht. Maar een hele goede manier, inderdaad. Nou, dan kunnen ze weer naar binnen. En dan kan toch de maaltijd nog afgemaakt worden. Kunnen ze het lekker warm eten opeten. En dan gaan ze verder. Ja, Marcus is eigenlijk pas een jaar of 10. En hij wil eigenlijk ook heel graag worden zoals die monniken hier. Want hij is hier gekomen ook om te leren wat zij doen. Iedere dag namelijk gaan ze op training met de honden. Ze gaan de honden leren om in de sneeuw voor andere mensen te zorgen. Ergens een klein beetje verderop, want hun klooster staat wel 2000 meter hoog. Dus daar valt dus heel veel sneeuw. Ergens een eindje verderop staat een hutje. Reizigers die niet weten hoe ze verder moeten, die wachten in dat hutje. En die wachten tot de monniken met de honden komen om hen langs de bergen het goede pad te laten wijzen. En dan ook op de plaats waar ze willen zijn neer te brengen. En dat wil Marcus ook heel graag leren. Maar het mooiste werk wat hij eigenlijk wil leren, is dat hij heel, heel, heel graag ook hondentrainer wil worden die mensen redt. Nou, dat gaat Marcus ook leren. Want hij gaat met andere monniken mee, met de honden, de berg op. Want is er nou niet zoveel sneeuw rondom het klooster, dan is er altijd in de lente en de zomer wel sneeuw iets verder de berg op. Ze gaan dus iets hoger de berg op. En Marcus gaat mee, want daar zullen ze de honden leren wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld een sneeuwstorm komt. Of als er een lawine is en dat je onder de sneeuw terecht zou komen. Of als iemand vermist is en dat er een hond op uitgestuurd moet worden. Marcus gaat mee en omdat Marcus nog niet heel groot is, kan hij meehelpen om zich te verstoppen in de sneeuw. Dus hij loopt altijd een eind verderop, hij graaft een kuil in de sneeuw en hij gooit zich helemaal onder de sneeuw. En als Barry, zijn grootste vriend, hè, de jonge hond, als hij dan ook mee is, is altijd, altijd, altijd Barry de eerste die hem vindt. Barry snuffelt het hele gebied af. En daar op de plaats waar Marcus ligt, begint hij te graven, te graven, te graven, tot hij Marcus gevonden heeft. Hij gaat naast hem liggen, zodat hij warm wordt, want dat hebben ze geleerd. Ze moeten de mensen warm houden die ze vinden. En wat hij ook doet, ja, dat vindt Marcus niet altijd zo geweldig. Hij likt in zijn gezicht, want iemand die al heel lang in de sneeuw ligt, heeft een heel koud gezicht en die moet een beetje warm gehouden worden. En dat hebben de honden geleerd, hè, door je gezicht heen te likken. Nou, Marcus die gaat liggen, die wordt gevonden en hij speelt met de honden in de sneeuw. En als die dan gevonden wordt, nou, dan gilt je het soms uit van de pret, want dat is een gekriebel, hè, zo'n hondentong in je gezicht. Maar ondertussen leert hij wel hoe je een hond kunt leren om andere mensen te vinden. Blijkt zelfs, hè, dat zo'n Sint-Bernard-hond echt zoveel ruimte in door de sneeuw heen kan ruiken als er iets onder ligt, vooral als mensen onder liggen. En dat testen ze dan ook. En Marcus helpt daarin mee. Hij hoopt ook, hè, dat hij zo snel mogelijk oud genoeg is om mee te gaan. Want het lijkt hem zo prachtig om dat werk te doen met die honden op pad te gaan en mensen te gaan redden. Nou, als Marcus wat ouder wordt, als hij een jaar of 18 is, wordt hij meegestuurd. En Barry is ondertussen ook oud genoeg om mee te gaan. Hij heeft ook genoeg geleerd. En wat doen ze? Ze gaan het hutje opzoeken, waar eventueel reizigers zijn. Ze vragen, meneer, mevrouw, waar wilt u naartoe? Welke weg wilt u gaan? En dan gaan ze de mensen begeleiden over het beste pad door de sneeuw heen naar de plaats waar ze moeten zijn. Het blijkt, hè, dat die Barry, die heeft dus echt bestaan, hè, die hond, dat hij 40 mensen heeft gevonden. Meer dan 40. Moet je je voorstellen dat hij 40 mensen heeft gered. En één van die verhalen van Barry, die is eigenlijk wel het bekendst. En die ga ik nu eigenlijk ook laten horen. Want op een gegeven moment zijn ze namelijk samen op weg. Ik laat nog even deze staan. Zijn ze samen op weg. Maar ze hebben een beetje pech gehad, want het is een hele, hele nare winter geweest. Het is zo'n lange winter geweest dat ondertussen Marcus enorm moe is van het iedere dag sjouwen door de sneeuw. Dat zelfs Barry, die sterke hond, eigenlijk heel moe is. Dat ze zelfs in deze winter een paar monniken hebben verloren. Die hebben het niet overleefd in de sneeuw. Dat er zelfs honden omgekomen zijn in de sneeuw. Zelfs die hele slimme, sterke honden konden dus niet de sneeuwstorm of de lawine te boven komen. En nu aan het eind van de winter, ongeveer in maart, lopen ze aan het eind van de dag samen naar huis terug. Naar het klooster terug. Ze zijn moe. Het gaat langzaam en ze hopen dat ze er maar snel zijn naar een warme hap en naar een warme slaapplek. En terwijl ze daar lopen, zegt Marcus ineens, hey Barry, hoor jij dat ook? De hond spitst zijn oren. Nou, zulke oren kun je trouwens niet spitsen, denk ik, maar hij luistert wel, doet zijn neus in de lucht. En je ziet dat hij hoort wat Marcus zegt. Er komt een geluid dichterbij, van boven de berg naar beneden. Een geluid, woes, zo hard, veel harder nog. En Marcus bukt zich en neemt Barry om zich heen en samen bukkend blijven ze plat in de sneeuw liggen om te wachten tot het voorbij is. Dat brengen wij eraf, hè, zegt Marcus. Die lawine ging zo net langs ons naar beneden. Als we eronder hadden gezeten, hadden we misschien net als die andere monnik of die andere honden omgekomen. We hebben geluk gehad vandaag. Laten we verder gaan. Terwijl Marcus eigenlijk opstaat om weer verder te gaan, staat Barry wel op. Maar hij blijft stilstaan. Doet zijn neus in de lucht. Kijkt rond, maar snuift vooral de lucht op. En Marcus zegt, is er iets, Barry? Ja, de hond geeft natuurlijk geen antwoord, maar je ziet wel aan zijn houding dat er iets is. Oké, als er iets is, ga maar zoeken dan, Barry. Barry blijft gewoon stokstijf stil staan. Hij doet niks meer. Mark zegt, Barry, als er iets gebeurd is, ga zoeken dan. Je weet wat je moet doen. Graaf de mensen op, loop er naartoe of wat dan ook, maar ga iets doen. Nee, de hond zit geen beweging in. Ja, zegt Marcus, dan weet ik het ook niet meer. Hey Barry, ik ga alvast terug naar het klooster. Je weet zelf de weg wel terug. Ik zie je wel straks als je klaar bent. En ik hoop dat je dan misschien iemand gevonden hebt, iemand gered hebt. We zien wel. Ik ga vast terug. En Marcus sloft terug naar het klooster. En als hij daar aankomt, dan wacht hij de hele avond. Tot 's avonds laat. Ook als hij al op bed ligt. En dan er weer uit gaat om even buiten te kijken. Barry is niet terug. En de andere monniken vragen, hey Marcus, je bent steeds uit bed, wat is er aan de hand? Barry is er niet. Hij zou terugkomen, had ik hem opdracht gegeven. Hij moest gaan redden of gaan kijken, ik weet niet wat hij wilde. Maar hij komt niet terug. Nou, zeggen de monniken, dat is natuurlijk heel verdrietig, want we willen Barry niet verliezen. Maar Marcus, we kunnen niet meer doen dan morgen wachten tot het licht is en dan gaan zoeken. Je moet echt gaan slapen. Ja, dat is mooi gezegd. Marcus ligt wel en hij ligt te draaien in zijn bed en hij ligt te woelen. En ieder uur stapt hij even uit en gaat hij de deur naar buiten en kijkt hij nog eens in de sneeuw. Nee, geen Barry. Volgende ochtend is hij al voor dag en dauw op. Als het eerste licht binnenkomt, roept hij de monniken, zullen we gaan zoeken, gaan we zoeken? Ja, we gaan zoeken, want ze willen allemaal Barry natuurlijk niet kwijt. Dus als ze de sneeuw inlopen en naar het gebied lopen waar Marcus het laatst met Barry geweest is, gaan ze met een hele groep met monniken aan het zoeken. Ze zoeken de hele dag, tot het donker is. En gaan weer naar huis. Niets gevonden. Als het weer donker is, moeten ze weer terug naar het klooster. En een andere groep met monniken zegt van, nou, wij willen nog wel even met lampen verder gaan zoeken, maar Marcus, jij moet de andere honden gaan voeren. Die kunnen daar niet onder lijden dat er iets aan de hand is. Ga jij ze maar vast voorgeven. Het is al bijna donker. Marcus gaat terug, gaat naar het hondenverblijf. Hij voert de bak, hij maakt de bakken vol, hij brengt het bij de honden. Maar zijn hart is er niet bij. Zijn grootste vriend, Barry, waar is die toch? Is die in die ene nacht omgekomen in de sneeuw? Is die verdwaald? Is die... Wat is er gebeurd? Als hij terugkomt uit het hondenverblijf, ziet hij in de schaduw van de stal iets bewegen. Hij rent er naartoe. Zou hij het zijn? Ja, hij is het. En wat denk je? Hij heeft iets om zijn rug gewikkeld. Het lijkt een sjaal, een das. Heel gauw gaat Marcus naar hem toe en knielt bij hem neer. Oh, Barry, wat ben ik blij dat je er weer bent. Wat is er, jongen? Nou, zijn kop hangt naar beneden en hij sloft stapje voor stapje. Zo moe is hij. Hij zal niet geslapen hebben, hij zal niet gegeten hebben. Hij is de hele tijd in de sneeuw geweest. Maar wat heeft hij op zijn rug? De sjaal wordt eraf gewikkeld en Marcus houdt een babyjongetje in zijn armen. Een klein kindje. Hij roept gauw de monnik erbij. Luister, kijk wat we hier hebben. Ze wrijft het kindje op, want wat is het koud. Het beweegt bijna niet, de oogjes zijn dicht. Ze geven mond-op-mond beademing om te kijken of hij weer adem kan halen. En nog een beetje opwrijven. En ineens zien ze dat die oogjes knipperen en dat het kind begint te huilen. Kom, we nemen hem gauw weer naar binnen. Ze roepen iedereen bij elkaar. En daarmee is dus eigenlijk dit verhaal, of het echt gebeurd is of niet. Ik weet het niet zeker, maar het komt overal in terug als je het hebt over Barry de Sint-Bernard. Dat hij dus een kind gevonden heeft. En dat ze zeggen dat hij later dus, dat er dus een moeder in de sneeuw gevonden is. Die haar kindje om de hond heeft gewikkeld. En toen de hond heeft teruggestuurd. En dat Barry dus met het kindje terugging naar het klooster. Nou, die Barry die heeft dus in zijn leven heel veel goed gedaan. Die heeft meer dan 40 mensen gered. En eigenlijk vond ik dit een mooi verhaal om vanavond te vertellen. Omdat het zo mooi is dat die Bernard van Menthon en al die monniken en die Marcus en die honden ervoor zorgen dat je iets kunt doen voor de ander. Dat is toch waar kerst over gaat. Dat je iets kunt betekenen voor een ander, dat je een ander kunt helpen. En op die plek waar het klooster is, daar wordt nog heel veel verteld over Barry. Barry is daar ook gestorven, die is tot op hoge leeftijd is die daar gebleven. En later, niet heel veel later, heeft een hele bekende tekenaar heeft een heel mooie schets gemaakt van Barry de hond met een kindje met een baby op zijn rug. En blijkbaar is in het Natuurhistorisch Museum in Bern in Zwitserland is ook een Barry, zoals Barry was. Nou zul je zeggen van nou die plaatjes net, dat was wel een langharige Sint-Bernard hond. Dat klopt, want later werden de honden steeds langhariger door het fokken. In de tijd dat Barry leefde, rond 1800, 1814 heeft hij geleefd blijkbaar, waren de honden nog met korte haren, want dan bleef de sneeuw niet zo vaak lang in plakken. Dat was iets makkelijker. Zelfs in Parijs, en bij een bepaald dierenkerkhof, hebben ze een standbeeld voor Barry, de reddershond, gemaakt. En in het klooster zelf is een klein soort minikerkje, een soort kapelletje. En daar vertellen ze alle mensen wat het betekent, wat je voor een ander kunt betekenen, hoe je een ander tot dienst kunt zijn, zoals die honden ook deden. En daar is eigenlijk mijn verhaal ook dan mee klaar. Ja, dan moet je eigenlijk weer terug.
Zo. Wauw, dat was een mooi kerstfeest, hè? Een hele mooie viering. Allemaal complimenten aan jullie allemaal. Alle kinderen, het team. Alle mooie liederen, mooi verhaal. Namens de stichting, namens het bestuur mag ik deze avond afsluiten. En ik heb dat een beetje afgestemd op het thema van vanavond. Maar ik wilde eigenlijk ook nog iets meegeven. En ik heb een verlichte kerstboom meegenomen. En dat komt eigenlijk omdat we in deze periode van het jaar altijd heel veel lichtjes zien om ons heen. Om de huizen, verlichte bomen, adventskaarsen. Hier in de kerk staan allerlei kaarsen. En kerstbomen in huis, versierde kerstbomen. Wij hebben deze bijvoorbeeld staan. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Waarom zetten we nou zo'n kerstboom neer? Zo'n versierde kerstboom heeft toch eigenlijk helemaal geen kerstboodschap, denk ik dan. Of wel? Heeft het iets te maken met de geboorte van Jezus? Eigenlijk toch wel. Want weet je wat de lessen van een kerstboom zijn? Je hebt die mooie groene in allerlei vormen met versiersels. Het zegt er wees een lichtje in de duisternis. Je kunt nooit te veel schitteren. Geef vreugde aan anderen. Sprankel zoveel als je kunt. En het is niet erg om niet helemaal perfect te zijn. Misschien vind je dat dus geen kerstboodschap. Want het heeft dus niets met die geboorte misschien van Jezus te maken. Maar het is wel een mooie boodschap. Een Bijbelse boodschap. Want het is ongeveer hetzelfde als wat God tegen Jesaja zei. Sta op en schitter. Het licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Deze woorden waren in eerste instantie voor Jeruzalem bedoeld. Maar je mag ze ook zien als gericht aan jou. God ziet namelijk graag dat je opstaat en schittert. En zo zijn licht en liefde verspreid in deze wereld. Dat je een lichtje bent in de duisternis. En daarvoor hoef je helemaal niet perfect te zijn. Je mag schitteren en sprankelen en vreugde geven, zoveel zoals je bent en zoveel als je kunt. Bijvoorbeeld, geef ze elkaar een compliment. Help elkaar eens. Dan schitter je al. Ik wil graag met jullie eindigen met gebed. Zullen we de boekjes even wegdoen? Handen vouwen. Elke. Goede God, uw licht is gaan schijnen in deze wereld. We danken u voor Jezus die midden in dit bestaan kwam. U kwam naar ons toe. U bent geen ver weg God, ergens daarboven. We danken u dat er hoop is voor deze wereld en voor de engelen die over vrede zongen. We verlangen naar de vrede en bidden erom, ook vandaag. We danken u dat we dit kerstfeest konden vieren. We danken voor mensen om ons heen, voor warmte, voedsel. We bidden u voor hen die zich alleen en verloren voelen, die niet genoeg te eten hebben. En ook voor de mensen die hier vanavond niet aanwezig konden zijn. We bidden u, laat het komende kerstfeest een goed feest worden. Dankbaar voor uw licht en liefde. En verbonden met mensen om ons heen. U bent Alpha en Omega. U zag het eind voor het begin. U zult altijd met ons meegaan. Aan uw rijk van vrede komt geen eind. Amen.
Nou, het was een heel mooi kerstfeest. Fijn dat u er allemaal was. Er is koffie, thee en warme chocomel in het gebouw hier naast de kerk. Dat staat allemaal klaar, dus ga daar lekker nog even naartoe. Kinderen, jullie mogen nog even blijven zitten, want jullie krijgen van jullie eigen juffen een leuk tasje mee, waar ik aan het begin al wat van zei. Ik heb eigenlijk nog één oproep. Op school staan 100 kerstbakjes klaar voor de 65-plus mensen uit het dorp. Nou hebben we 9 rijders morgen. Maar volgens, ja, ik weet het niet, maar volgens de rest van het team die zegt, dat zijn er nog niet genoeg. Dat zijn er niet genoeg, we moeten eigenlijk nog wat meer rijders. Heeft u morgenochtend nog even een tijdje over? Je hoeft je niet op te geven, maar kom gewoon even de school binnenlopen en misschien kun je ons dan nog even helpen. Vanaf 9:30, ja. Fijn dat u er was. En ik wens u namens team De Rank en namens alle kinderen een gezegend kerstfeest, een voorspoedig nieuwjaar en ook een goede vakantie. En ga even lekker koffie drinken nog.
doos graag. Ja. Ik heb het niet.